Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer mogen zien. In goede gezondheid, hè, na alle donkere dagen die inmiddels achter ons liggen. Maar ik geloof dat we het ergste gehad hebben wat de mist betreft. Dus het is toch wel weer mooi dat je een keer wat goed nieuws kan brengen. Hè? Ik wilde eigenlijk vanavond beginnen met het gedeelte waar we vorige keer ook mee bezig zijn geweest. Dat is Johannes 5. En dan gaan we daar verder met ons thema, de Christus der Schriften. En dan gaan we van lieverlee weer verder met het onderwerp. Johannes hoofdstuk 5, daar hebben we vorige maal ook een aantal versen uit gelezen. Leest u de Bijbel letterlijk trouwens? Neemt u de Bijbel letterlijk? Ja, u denkt nou van ja, moet ik daar nou... Voor zover het letterlijk kan zijn. Nou, oké, lees je de Bijbel letterlijk voor zover het letterlijk kan zijn? Wie bepaalt dat? Hè? Ja, mooie vraag. We kregen gisteren een recensie op een van de boekjes... kregen we binnen en dat is dan van de Nederlandse Bibliotheekdienst. Zo heel nu en dan, dan sturen we ook een van de uitgaven waarvan we denken dat is misschien handig voor in de bieb. Sturen we daar dan naartoe. En dan wordt dat ook beoordeeld door iemand die er verstand van heeft. En dat krijgt dan alle bibliothecarissen die krijgen dat dan te lezen. En dan kunnen ze bepalen van dat wil ik wel of niet hebben. Ik denk naar de aanleiding van deze recensie dat ze het niet meer bestellen. Maar het gaat over een boekje dat korte inleiding op de boeken en brieven van het Nieuwe Testament. Nou ja, daar staat dan wat in. En dan gaat het over een artikelenserie, een gebundelde artikelenserie in Amen Bijbel Magazine. Een blad gelieerd aan de stichting Het Morgenrood. Een evangelisatiestichting. De schrijver is directeur van deze stichting. En dan komt het, deze evangelisatiebeweging vat de Bijbel letterlijk op. De gepresenteerde inzichten zijn dan ook wetenschappelijk niet te verantwoorden. Ja. Dat is het dus, hè? Dus als u de Bijbel letterlijk neemt, dan is dat wetenschappelijk in ieder geval niet te verantwoorden. En dan denk je ook van ja... En dat is dan wel onderzocht door een recensent. De recensent is een dokter Anders, dus dat zeg ik. Die heeft ervoor doorgeleerd natuurlijk. Maar wat een opmerking eigenlijk, hè? Kijk, het zal mij niet zoveel uitmaken wat mensen ervan vinden. Hè, wat dat betreft denk ik dat we ons gewoon aan de houding moeten houden van Paulus. Paulus die zei op een gegeven moment van ja, het raakt mij niets of het doet mij niets of ik door u of enig menselijk gericht beoordeeld word. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Daar ben je verantwoording aan verschuldigd. He, dus laat dat maar zo zijn. Maar er zijn heel wat wetenschappers, theologen, conservatieve theologen weliswaar dan, maar die toch wel de Bijbel letterlijk nemen. Dus dan zeg je van al die gasten, zeg je van die zijn wetenschappelijk onverantwoord bezig. He, en ja, dat wordt verder ook niet onderbouwd of zo. Maar dan denk je van ja, mensen, he, zo zit dat dus. En zo wordt er dan tegen aangekeken. Dus nou ja, dan weet u dat. U kunt zichzelf heel wat vinden, maar op het moment dat u de Bijbel letterlijk neemt, inderdaad, he, voor zover je die letterlijk moet nemen, ja, ben je eigenlijk niet echt goed bezig. Nou, we gaan beginnen met een stukje, dat hebben we vorige keer ook gelezen, dat moet je eigenlijk wel letterlijk nemen. En dat staat in vers 38 van Johannes 5. He, dat is vorige keer ook even aan de orde gekomen, dat de Heer Jezus daar zegt tegen de onderzoekers van de schriften, hij zegt, zijn woord hebt u niet blijvend in u. Omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. En kijk, wat hier in ieder geval met zoveel woorden duidelijk wordt, hè, dat is dat de schriften getuigen van de Heer Jezus. En dat is wat er in dat 39ste vers ook staat. Wat de Heer zelf zegt, deze zijn het, of die zijn het, die van mij getuigen. Dus je kunt in de schriften dat getuigenis met betrekking tot de Heer Jezus Christus, kun je terugvinden. Nou, deze Joodse mensen waar de Heer Jezus tegen sprak, je moet je daar vooral de leiders onder voorstellen. Ja, dat waren mensen die waren voortdurend bezig met het onderzoeken van de schriften. Alleen zij dachten dat in het onderzoeken zelf, dat daarin leven lag, eeuwig leven. Maar het onderzoeken van de schriften, als je dat niet brengt tot de Heer Jezus Christus, dus tot degene over wie de schriften spreken, ja, dan kom je nooit aan dat leven toe. Dus daarom is dat wel van ongelooflijk groot belang, dat als je de schriften onderzoekt en uiteindelijk tot de ontdekking komt, dat die schriften over de Heer Jezus Christus gaan, vandaar de Christus der schriften, is het ook wel van ongelooflijk groot belang dat je dat ook inderdaad gewoon aanvaardt. Later, in ditzelfde hoofdstuk, dan zegt de Heer Jezus, vers 44, hoe kunt u geloven? U die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Kijk, deze mensen, dat waren ook geleerden, waar de Heer Jezus mee sprak, waren echt letterlijk geleerden, in veel gevallen schriftgeleerden, die beoordeelden elkaar misschien wel meer op de hoeveelheid publicaties die ze op hun naam hadden staan, dan het werkelijk geloven. Het ging hen om de eer van elkaar. En de Heer zegt van ja, en de eer van de enige God, die zoek je niet. Denk niet, zegt de Heer dan, vers 45, dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Kijk, en dat is het dus. Als u Mozes geloofde, staat er, dan zou u mij geloven. Je kunt zeggen, dat eerste, als u Mozes geloofde, dat stemt overeen met het eerste wat in vers 47 staat. Maar als u zijn schriften niet gelooft. Want die schriften, dat gaat over de schriften van Mozes. En het tweede stukje van vers 46, daar staat, dan zou u mij geloven. Dat stemt overeen met het laatste stukje van vers 47, daar staat, hoe zult u mijn woorden geloven? Zie je? En dan is het middelste deel uit die twee versen, dat staat als het ware haast op zichzelf. En daar staat, want hij heeft over mij geschreven. Het slot van vers 46, want hij heeft over mij geschreven. Kijk, en dat is in feite dat hele woord. Vorige keer hebben we stilgestaan bij die driedeling in het Oude Testament. De Tora en de profeten en de geschriften. En de Tora, dat staat dan over het algemeen bekend als Mozes. Of als de wet van Mozes. Of gewoon simpelweg als de wet. Want we hebben ook gezien dat woord Tora, dat betekent onderwijzing of onderricht. Proberen om de mensen op de goede plek terecht te krijgen. Terechtwijzen, op de juiste plaats brengen. En dat hebben we toen ook bij stilgestaan, dat eigenlijk voor dat hele woord van God geldt. Dat hele woord van God, dat is één grote richtingwijzer die door God is opgesteld om de mensen daar te brengen waar ze zijn moeten. En als de Heer Jezus hier zo zegt over Mozes, en daarmee bedoelt hij de wet, dus de eerste vijf boeken van de Bijbel. Als de Heer Jezus daar zegt over Mozes, hij heeft over mij geschreven, dan kunnen we dat eigenlijk op dat hele woord van God toepassen. Nogmaals, dat hele woord van God is één groot onderricht en is een bron van leven. Het is het onderricht van de wijzen, hebben we vorige keer gezien in Spreuken 13. Het is het onderricht van de wijzen en een bron van de wijzen en een bron van leven. Nou, de hele schrift, de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring, is onderricht van Gods wegen. En voor dat hele onderricht geldt wat de Heer Jezus zelf zegt over Mozes. Hij heeft over mij geschreven. Zoals Mozes destijds schreef, daarin werd Mozes gebruikt als een hulpmiddel of als een instrument in de handen van God, de Heilige Geest. We hopen die teksten nog te lezen, ook vanavond. God, de Heilige Geest, heeft mensen gebruikt om te schrijven, van Gods wegen de woorden van profetie op te schrijven. Dus als de Heer Jezus zegt, Hij heeft over mij geschreven, dan zegt de Heer dan met zoveel woorden, ja, dat is wat ik zelf, de geest van Christus, doelde vooraf, weet je wel, dat soort teksten. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zelf geïnspireerd heeft en waarvoor hij Mozes gebruikt heeft. En vandaar, zijn schriften zijn mijn woorden. Daar komt het in feite heel kort gezegd op neer. En die woorden die God openbaart, ja, dat zijn woorden waarin het gaat over Christus. Hij heeft, en zeg dan maar gewoon hij met een hoofdletter, want achter Mozes en achter al die bijbelschrijvers is daar de Heilige Geest. Hij heeft over mij geschreven. Dat is wat God gedaan heeft. Dat is waar hij mee bezig is geweest in het openbaren van het woord. Nou, wij hebben dat woord hebben wij ontvangen en we zullen steeds meer ontdekken gedurende dit bijbelstudieseizoen, dat de Heer Jezus Christus het middelpunt is van dat woord. Het hele getuigenis is onlosmakelijk aan hem verbonden. En ja, wat dat betreft zou je haast zeggen, en het is eigenlijk wetenschappelijk onverantwoord als je de Christus niet ziet in de schriften. En daardoor dus de hele samenhang van dat hele woord mist. En daardoor ook het hele plan dat God gemaakt heeft in Christus en dat hij in Christus ten uitvoer brengt. Want dat is ware wetenschap. Paulus die schrijft in de Timotheusbrief, in het 6e hoofdstuk aan Timotheus. O Timotheus, hou je buiten het bereik van de ten onrechte zogenoemde kennis. Ja, daar heb je het. Hou je daar buiten. Daar moet je als gelovige eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Want het gaat uiteindelijk om de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Het gaat uiteindelijk om dat grote getuigenis dat God heeft neergelegd in zijn woord. En dat is een getuigenis van Christus. Deze zijn het die van mij getuigen. En hier, hij heeft over mij geschreven. Een paar hoofdstukken verder. Ik ga ook even naartoe naar Johannes 8. Daar is de Heer Jezus ook weer in gesprek met Joodse mensen, maar ik heb het idee dat hij hier toch wat meer in het algemeen tot Joodse mensen spreekt en niet zozeer zeg maar tegen de leidingen, het kader als het ware, de leiders, de oudsten van het volk, de schriftgeleerden, maar toch wat meer tegen de Joden in het algemeen. Daar staat in vers 30, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat verwijst natuurlijk terug naar dat wat eraan vooraf gaat. En dat wat eraan vooraf gaat, dat heeft te maken met dat wat de Heer Jezus tot de Farizeeën allemaal zei. Daar zaten heel veel mensen bij die luisterden daarna. En dan staat er, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dan zou je zeggen, dat is mooi. En dan staat er in vers 31, Jezus dan zei tegen de Joden, die hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Kijk, en nou gaan we als het ware hier een bepaalde richting in. Wij worden in een bepaalde richting gezet door deze woorden die de Heer Jezus uitspreekt. Want aan de ene kant heb je hier staan van er geloofden velen in hem. En de Heer Jezus gaat spreken tot de Joden die in hem geloofden. Nou, je zou hier een punt kunnen zetten. Die staat er niet, maar die zou je hier kunnen zetten. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, laat de rest nou van hoofdstuk 8 zitten. Het is toch geweldig dat er zoveel mensen geloven in de Heer Jezus. Want er geloofden velen in hem. Zo staat er. Er waren velen die vertrouwden of geloofden de Heer. Juist omdat hij de dingen sprak die hij daarvoor gesproken had. Zij geloofden. Maar de Heer Jezus die zet daar geen punt. De Heer die gaat verder. En dan zegt hij dus, als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Dus nou wordt door de Heer de verbinding gelegd tussen enerzijds het geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is mooi. Er zijn denk ik toch hier in Nederland nog heel wat mensen. Wordt allemaal wel minder, maar toch. Hè, er zijn heel wat mensen die geloven. En geloven in of de Heer Jezus Christus. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. Hè. Dat is wat hieruit gaat blijken. De Heer Jezus die zegt van nee, dan gaat het dus om het woord. Want je kunt wel zeggen dat je een gelovige bent. Maar als dat woord geen plaats heeft in je leven of in je hart, ja, dan schiet het dus helemaal niks op. Als u in mijn woord blijft, dus je kunt ook uit dat woord gaan, als het ware. De waarheid zul je kennen, zegt de Heer in vers 32, en de waarheid zal je vrijmaken. En dan komt vers 33, zij antwoorden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u nou zeggen, u zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als u dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden. En dan komt de reden daarvan, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik weet wel, dit zijn dingen die worden in een andere tijd gezegd dan de huidige heilsfase waarin wij zitten. We zitten in de tijd van het geheimenis. Nou, dat was toen niet zo. Toen was de Heer Jezus in alle openbaarheid onder zijn volk. En dat zijn woorden die spreekt hij ook tot zijn volk, tot zijn broeders. De broeders waar hij uit voortgekomen is, naar het vlees. Maar toch, kijk wat hier staat, daar kun je wel een geestelijke les uittrekken. Dat wat hier staat. Dat woord, zegt de Heer, mijn woord krijgt in u geen plaats. En wat is het gevolg daarvan? Want ik zeg het even andersom als dat het hier staat, de volgorde. Het gevolg daarvan is dat zij probeerden de Heer Jezus te doden. Dus de Heer zegt dit tegen mensen die hem geloofden. Dat is op zich al wonderlijk natuurlijk. Als je het heel kort samenvat, dan zijn daar Joodse mensen die geloven in de Heer Jezus en de Heer Jezus zegt tegen hen, jullie proberen mij te doden. Nou, dat zeg je toch niet tegen een gelovige? He? Maar de Heer die doet dat wel. En wat is de reden van dat alles? De reden is, aan het eind van vers 37, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Kijk, en daar zit dat stukje toepassing ook voor ons. He, wij kunnen nog zo gelovig zijn. Maar het is wel zaak om erop te letten dat het woord in ons leven een plaats krijgt. En vooral ook behoud. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel. Een enkele zullen we daar nog wel van opzoeken. Maar er zijn heel veel teksten in de Bijbel waarin het gaat over het achtgeven op Gods woord. Achtgeven op zijn woord. Dat is belangrijk. Als je dat niet doet, dan dwaal je. Zo simpel is het. En dat verzin ik niet hoor, maar dat gaan we ook nog lezen zo. Als je dat niet doet, in het ergste geval, zoals het hier dan staat, en dat is dan even heel specifiek voor de tijd waarin dit door de Heer gesproken werd, dan krijg je te maken met een volk dat hem probeert te doden. Vers 38, ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb, en u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, God. Jezus zei dan tegen hen, als God uw vader was, dan zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, want hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Zo zit dat. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? En daar zit dus het verschil tussen geloven en geloven. En dat is op het eerste gezicht, zijn dat twee dezelfde begrippen, dezelfde woorden. Hier heb je Joodse mensen die geloofden hem. En toch moet de Heer tegen hen zeggen, jullie begrijpen niet wat ik zeg, want je kunt mijn woord niet horen. Nu weet hè, het geloof is uit het gehoor. En dat woord gehoor betekent zoveel als de prediking die gehoord wordt. En daar is het geloof uit. U kunt mijn woord niet horen, zegt de Heer. Waarom? Ja, omdat God hun vader niet was. De Heer heeft hier met een heel ander geslacht van mensen te maken, zo lijkt het wel. En dan staat er verder, vers 44, want dan ja, wordt het ook echt worden man en paard genoemd, zeg maar. En dan staat er, u bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Nou, je vindt hier ja, verschillende aspecten hè, die te maken hebben met het woord van God. Vers 37, daar hebben we gelezen. U probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. In vers 43, hebben we ook gelezen, daar staat, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Vers 47, daar staat, wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En dan zeggen diezelfde Joden, hè, vers 48, die zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demoon bezeten. Zo kan dat omdraaien. Ja, het is ook niet leuk natuurlijk. Als je op zo'n manier met de waarheid van God ja, geconfronteerd wordt. Dat is niet leuk. Als je niet uit God bent, zoals dat in hun geval het geval was. Als je niet uit God bent en je doet net alsof je dat wel bent. Je bent niet uit God en je zegt ik geloof in Jezus. Maar de Heer die kijkt daar dwars doorheen. Die kijkt niet naar wat er gezegd wordt. Of hoe je je gedraagt in die zin. Nee, de Heer die kijkt rechtstreeks naar het hart. En die weet precies of daar iemand is die God toebehoort of niet. En het is duidelijk wat de Heer hier over deze dingen, over deze mensen zegt. Zij zijn niet uit God. Zij komen niet voort uit God. En dan zegt de Heer in vers 51... Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Met andere woorden, dan zal hij eeuwig leven hebben. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat het woord van God plaats krijgt en plaats heeft in het hart van een mens. Ook al noemt die mens zich al een gelovige. Het gaat uiteindelijk om dat woord. Dat woord, ja, dat is het zaad van de wedergeboorte, zegt Petrus. En dat woord, dat is ook het woord ja, dat ons leidt, hè, dat ons apart zet. Misschien kunnen we eventjes naar Efeze 5 toe. Want daar staan een paar dingen met betrekking tot Christus, dan wel met betrekking tot het woord. Hè, want we hebben eigenlijk al gezien dat ja, de Heer Jezus Christus zelf ook het woord genoemd wordt in de Bijbel, het woord Gods. En we hebben al een paar teksten nu gezien waarin duidelijk is dat de schriften spreken van Christus, getuigen van Christus. Dus ja, dat is ook uitwisselbaar. Hoofdstuk 5, Efeziërs 5, gaat om dat gedeelte vanaf vers 22, hè, waarin gesproken wordt over de verhouding tussen Christus en de gemeente. En dat is een verhouding van hoofd tot lichaam. En die verhouding die wordt zichtbaar in het huwelijk. Zoals dat hier op aarde ook wel gesloten wordt of kan worden. Er staat in vers 25. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, En dan komt het, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hier gaat het om Christus. En die heeft zich voor de gemeente overgegeven. Dat is gebeurd aan het kruishout op Golgotha. En dat is allemaal voorzegd in het Oude Testament. Dat wil zeggen, er is voorzegd in het Oude Testament dat Christus zich zou overgeven, zich ten schuldoffer zou stellen. Hij is de Christus der Schriften. Hij is gestorven naar de Schriften, zegt Paulus. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de Schriften, overeenkomstig de Schriften. Dus de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus heeft voor ons tot gevolg dat ook wij kunnen zeggen, als lichaam, als mensen die tot het lichaam behoren, dat ook wij kunnen zeggen van ja, hij heeft zich voor ons overgegeven. Dus dat heeft Christus gedaan, de Christus der Schriften, dat heeft het woord gedaan, feitelijk. Het is voorzegd in het woord, maar bij God is het woord ook de daad. En vandaar dat wat er voorzegd is in het woord ook gebeurd of gebeurd is of nog gebeuren zal. Christus heeft dat gedaan. En dan staat er in vers 26, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Nou, wij zijn door het bad van het water van het woord, om het even helemaal letterlijk te zeggen, zijn wij gereinigd. Dat heeft het woord gedaan. En weet je, het rare, nou dat is niet raar natuurlijk, dat is een beetje verkeerde woordkeus, maar hoe moet ik het dan zeggen, het gekke. Het is frappant, hè? Dat is eenmaal gebeurd. Wij zijn eenmaal door het waterbad van het woord, zijn wij geheiligd, zijn wij apart gezet door de Heer. Maar praktisch gezien merk je dat je dat woord gewoon elke dag nog steeds nodig hebt. Dat woord is nog steeds een waterbad voor ons, in de zin van ja, dat het ons misschien wel ja, een stukje in praktische zin reinigt van de dingen waar je verkeerd mee bezig bent. En dat het je in ieder geval steeds weer bepaalt bij de dingen van de Heer. Als zonde of wat dan ook de kop opsteekt, dan is het beste om te vluchten in het woord. En lees dat woord en wees daarmee bezig. En dan merk je dat je gedachten daarop gericht worden en dat je daarmee bezig bent. Dat woord, zo staat hier, dat heeft ons gewassen. Het is een waterbad. Gereinigd, zo staat hier in vers 26. En door dat woord zijn wij ook geheiligd. De Heer Jezus die zegt over de discipelen die hem destijds toevertrouwd waren, zegt hij in het gebed tot de Vader, zegt hij van heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Met andere woorden, heilig hen in uw woord. Dat is de bede van de Zoon tot de Vader. En nog is het zo, dat ook wij door dat waterbad, ja, die gereinigde plek hebben ontvangen. Dat woord is de waarheid. Dat woord, dat voedt ons ook, in vers 29. Daar staat, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, zijn vlees en zijn vlees, en van zijn vlees en van zijn gebeente. Wij zijn leden van zijn lichaam en de Heer die voedt en koestert het lichaam. Als u even naar hoofdstuk 4 gaat, dan zie je dat daar ook zo genoemd wordt of benoemd wordt. Daar staat in vers 13, daar staat, ik begin even bij vers 11 te lezen. Daar staat, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, Christus, en van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo, zegt Paulus, verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus ja, wij groeien omdat we gevoed worden. Als deel uitmakend van het lichaam groeien omdat je gevoed wordt. En die voeding die krijg je vanuit het hoofd. Dat is Christus. Dat is de Heer Jezus. En door ons via het woord met Christus bezig te houden, krijgen we die voeding en groeien op. En wat is het gevolg ervan voor ons? Eigenlijk voor elke gelovige trouwens, in wat voor tijd hij ook leeft. Maar voor ons binnen dat lichaam. Het gevolg is dat wij groeien naar Christus toe. Steeds inniger naar hem toe. Nogmaals, ik zeg het wel eens vaker, dat krijg je niet door te gaan zitten mediteren of zo ergens in een hoekje en de Bijbel dichtlaten. Nee, je hebt dat woord van God daarvoor nodig. Dat woord moet een plaats krijgen in onze levens, in onze harten. Zodat wij daarin opgroeien. Ik wil even naar het Oude Testament, Psalm 119. Psalm 119, dat is, dat weet u ook wel, de langste psalm die er in de Bijbel staat. We weten eigenlijk niet precies door wie die geschreven is, omdat dat er niet bij staat. Maar dat is een psalm, daarin staat het woord als het ware centraal. Ik weet niet of u wel eens de moeite hebt genomen om die, want een beetje moeite kost dat namelijk wel, om die hele psalm door te lezen. Maar dan zul je ontdekken dat eigenlijk in elk vers staat er wel een verwijzing naar Gods woord. Op allerlei manieren. Er worden andere woorden voor gebruikt. Geboden, bepalingen, getuigenissen, verordeningen. Nog eens een keer getuigenissen. Zo gaat dat eigenlijk maar door. Maar het gaat helemaal over dat woord. En de plaats van de gelovigen ten opzichte van dat woord. Weet u wat u zou moeten doen? U zou die psalm nog eens een keertje gewoon moeten lezen. Maar nou niet, vanuit het menselijk standpunt gezien. Maar je zou hem eens moeten lezen vanuit het standpunt van Christus. Even vanuit de gedachte dat Christus degene is waar de schriften van getuigen. En dan kom je tot eigenlijk prachtige ontdekkingen. En dan blijkt die hele psalm feitelijk voor te komen, letterlijk ook, uit het hart van Christus. Waarin Christus spreekt tot de Vader. En waarin hij laat zien hoe belangrijk de plaats van het woord is in het leven van de Heer Jezus Christus. Je kent die teksten ook wel, ook uit de psalmen. Dat de Heer zegt van, ik heb lust om uw wil te doen, uw wet is in mijn binnenste. Reken maar dat het woord van God een plaats had in het leven van de Heer Jezus Christus, als mens op aarde. En als je zo heel Psalm 119 leest, en je denkt daarbij terug aan de Heer Jezus, toen hij als mens hier op aarde was, en het geloof waarin hij wandelde, het vertrouwen dat hij had op de Vader, en het geloof in het woord, dan gaat Psalm 119 opeens weer heel anders spreken. En dan kom je daar ook weer van onder de indruk. Psalm 119 is nogmaals een psalm waarin het woord centraal staat. Je kunt ook zien, die psalm die heeft 176 versen. En die psalm is verdeeld in telkens groepjes van 8 versen. En als je bij het begin begint, dan zie je daar ook in de Staten en in de herziende Statenvertaling, zie je erbij staan een letter Alef. Zie je hem? En dan volgen daar 8 versen. En dan komt bij vers 9 en dan staat daar, bij mij is dat op de rechterpagina, daar staat er bet. Dat is de tweede letter. Dat is het alefbet, weet je wel? Het alfabet. Dat is Grieks. En het alefbet, dat is dan op zijn Hebreeuws. Dat zijn allemaal Hebreeuwse letters die daar genoemd worden. En dat zijn de 22. Want het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters. De oude Hebreeuwse Bijbel, in de verdeling zoals die oorspronkelijk is en was als je echt een originele Joodse Bijbel koopt, dan is de oorspronkelijke verdeling ook een verdeling van 22 Bijbelboeken in het Oude Testament. 22 Bijbelboeken. Voeg je daar de 27 Bijbelboeken van het Nieuwe Testament bij, dan heb je in totaal 49 Bijbelboeken. Dat is 7 keer 7. Dat is wel mooi. Wij hebben die verdeling veranderd. Wij. Daar waren we zelf ook niet bij natuurlijk. Maar goed, die verdeling is inmiddels veranderd. En nu hebben we 66 Bijbelboeken. Ja, dat klinkt natuurlijk lang zo mooi niet. Maar de 39 Bijbelboeken die wij hebben in het Oude Testament, die zijn in de Joodse Bijbel oorspronkelijk 22, dat zijn er 22 geweest. Net zoveel als het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. Nou, hier zie je dat Hebreeuwse alfabet helemaal terug in die hele psalm. 22 keer 8 versen en dat maakt 176 versen. En als je de eerste 8 versen neemt, dan is dat onder het motto Alef. En Alef is de eerste letter vanzelfsprekend. En elk vers van die eerste 8 begint ook met de letter A, Alef, op zijn Hebreeuws. En vers 9 tot en met 16, daarbij begint elk vers met de B, de bet. Nou, en zo gaat dat helemaal door. Dat is wel iets bijzonders, broeders en zusters. Vers 57, want daar ging het me om, ik wilde een paar verzen lezen daaruit. Vers 57, daar staat: de Heere is mijn deel, ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Dat is geweldig als je dat natuurlijk doet als gelovige. Maar je realiseren dat hier Christus aan het woord is, ja, dat maken deze woorden nog rijker. De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Nou, als er iets is wat de Heer Jezus gedaan heeft, dan is dat de woorden van God in acht nemen. In alles. Gehoorzaam tot in de dood, ja, de dood des kruises. Ik neem ze in acht. Nou ja, zo gaat het door. Het woord in acht nemen. In vers 67, daar staat: voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Weet je, dat is een prachtig vers waarin duidelijk wordt dat als je het woord niet in acht neemt, dat je dan dwaalt. Dat is dat ene vers wat ik zo straks bedoelde. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. En wij mogen dat woord van de Heer, ja, in acht nemen. De Heer Jezus zegt het zelf ook, hè, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Of in de Spreuken staat: wie verstandig omgaat of wie acht geeft op het woord, die zal het goede vinden. Dus dat woord, ja, dat moeten we in acht nemen, daar moeten we op letten. Daar moeten we voortdurend mee bezig zijn om te voorkomen dat wij gaan dwalen. Psalm 119 vers 130. Dan zijn we aangekomen bij de letter P. Elk woord begint daar met de letter P. Of elke zin, elk vers. En P, dat betekent mond. En als je in vers 131 kijkt, dan staat er: ik sper mijn mond open en hijg. Dan staat er dus voor het woordje mond, staat P. In dat deel gaat het over de mond, als het ware. Nou, en dan zegt vers 130: het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. Kijk, als je op het woord acht geeft en op Gods woorden acht geeft, dan worden die woorden ook geopend. En dan zegt vers 130, het opengaan van uw woorden, ja, dat geeft licht. En ja, weet je, dat is altijd weer de ervaring die je hebt. Soms dan heb je wel eens van die, tenminste heb ik dat wel eens, dan mag je voorbereiden voor een spreekbeurt of wat dan ook, weet je. Nou, en soms, ik weet niet of je dat zich dat kan voorstellen, maar soms heb ik wel eens van, dan denk ik van, ja, waar moet ik het nou eigenlijk over hebben? En dan kijk ik ook nog een klein beetje van, heb ik het daar alles over gehad? Of heb ik het daar alles over gehad, weet je, om niet te veel in herhaling te vallen. Dan moet je je daar toch een beetje toe zetten. transpiratie, inspiratie, weet je wel. He, dat hele verhaal. Maar op een gegeven moment dan ben je daarmee bezig. En dan ben je woorden aan het onderzoeken bijvoorbeeld. En dan is het inderdaad, ja, wat hier staat, het opengaan van uw woorden geeft licht. Alleen al dat opengaan. He, als je gewoon iets meer aandacht besteedt aan bepaalde woorden, dan geeft dat al een enorme rijkdom. He, aan betekenis, aan alles wat erin staat. En dat maakt het ook zo mooi. En ik denk dat die ervaring zul je zelf ook wel hebben. Als je gewoon bezig bent voor jezelf om eens iets uit te zoeken in de Bijbel. En mensen zeggen wel eens, ja, de eerste zegen is altijd voor jezelf. En dat hoor je ook vaak zeggen. Als ik aan de kampen denk en zo, dan heb je daar ook al verschillende van de leiding. Die moeten dan dingen voorbereiden, ook vanuit het woord. Maar heel vaak is het zo dat ze zelf daar al veel meer van genoten hebben dan dat ze ooit de kinderen of jonge lui of junioren duidelijk kunnen maken. Dat is het omdat je bezig bent met dat woord. En weet je, dat opengaan van de woorden, dat open doen, dat openen, het openen van uw woorden geeft licht. En het is niet alleen maar het openen van het woord. Nee, het gaat ook om die woorden. Het woord is niet alleen van God. Er is ook sprake van de woorden van God. Daar draait het om. Ik kan me herinneren op de Bijbelschool. Toen hebben we eens een keer een gastdocent gehad. Die kwam uit Engeland. En dat was een hele oude man. De broeder die leeft ook niet meer inmiddels. Maar ik denk dat hij toen wel al zo rond de 80 was. 75, 80 of zo. En dat was een dominee uit de Anglicaanse kerk in Engeland, maar een reverend. Hè? Maar je kunt dan ook meteen echt een gelovige zijn daar, dus dat was hij ook. Gwilym Jones heette die man. En die man die had zo'n hele diepe Engelse stem, of hij had een diepe stem bedoel ik, en hij sprak Engels. Maar die had hij had het de hele week over the word of God and the words of God. Zo ging dat dan, weet je. Elke dag, 's morgens, 's middags, 's avonds. Op 75-jarige leeftijd. Gewoon een week lang Bijbelstudie. Dat zijn nog eens Bijbelscholen natuurlijk. En die man heeft alleen maar gesproken over het woord en de woorden van God. En dat maakt zo'n indruk. Als je realiseert van, ja, mensen, die Bijbel, het woord van God. Ja, maar elk woordje in dat woord van God is één grote bron van rijkdom. Je kunt over één simpel woord kun je gewoon een hele Bijbelstudie houden. En dat geeft licht, staat er. Dat geeft licht. Je weet, er staat in de Bijbel, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dus als het openen van de woorden, van uw woorden, licht geeft, komt dat dus bij God vandaan. Dat kan nergens anders vandaan komen. Die ander, waar we net wat van gelezen hebben, de duivel, dat is een heel ander verhaal. Dat is degene die de macht van de duisternis beheerst. En dat is degene die een mensenmoorder is van den beginnen. Bij hem komt alleen maar duisternis en ellende vandaan en verwarring. Maar God is licht en God geeft licht. Door middel van zijn woord en van zijn woorden. Wij mogen dat lezen. Ik wil even naar het Nieuwe Testament, naar Lucas. Over dat openen gesproken, want Lucas die spreekt daar ook van in Lucas 24. In Lucas 24, dat is dat gedeelte, onder meer dat gedeelte vanaf vers 13 over de Emmausgangers. En vanaf vers 36 gaat het over de verschijning van de Heer Jezus aan de apostelen. Lucas 24 speelt zich af na de opstanding van Christus. Dat is ook het laatste hoofdstuk van Lucas. Daar houdt het mee op. Het laatste is dat de Heer Jezus naar de hemel gaat. Dat beschrijft Lucas dan nog. Maar de Heer Jezus die wandelt op de dag van zijn opstanding, notabene. Wandelt hij, dus dat is op de derde dag na zijn dood, na zijn begrafenis, moet ik zeggen. Hij wandelt dan mee met twee mannen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Nou, u kent die geschiedenis wel. En onderwijl vertelt de Heer Jezus het een en ander. Eerst doet de Heer Jezus net alsof hij van niets weet. Want die mannen op weg naar Emmaus, Die praten met elkaar over alles wat er zo in de afgelopen dagen is gebeurd. Je zal dat ook maar meegemaakt hebben. Dus daar hebben ze het over. En dan komt de Heer Jezus erbij wandelen en die zegt, waar hebben jullie het over? He? Ja, dat is dan weer een stukje humor in de Bijbel, denk ik dan. He? Waar hebben jullie het over? Alles waar zij het over hadden, dat was wat er de dagen daarvoor gebeurd was. Notabene met de Heer Jezus Christus. Zijn dood en opstanding. Zijn kruisiging eerst. He? En dood. Over zijn opstanding hadden ze het eigenlijk nog niet zo heel erg. He? Maar daar hebben ze het over. En dan komt de Heer Jezus erbij lopen en die zegt, waar hebben jullie het over? Terwijl hij dus het onderwerp is van hun gesprek. En dan zeggen zij van, ja, bent u nou de enige dan die niet weet wat hier gebeurd is? En dan zegt de Heer, wat dan? Als er iemand is die wist wat er gebeurd was, was hij het. Maar ja, zij zagen het niet, zij herkenden hem niet. He, hun ogen die waren gesloten voor hem. Hun ogen, he, dat staat ook ergens in vers 16. He, daar staat, hun ogen werden gesloten gehouden, eigenlijk staat er gevangen gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Ja, dus zo lopen ze daar. Ze zien het gewoon niet. Er zijn wel mensen, uitleggers, die zeggen van ja, dat komt vanwege de tranen in hun ogen dat ze hem niet herkenden. Nou, zo lus ik er nog wel een paar. Ik heb het idee dat dat een wetenschappelijke verklaring is. Ja. Maar er staat gewoon dat hun ogen gevangen gehouden werden. Gesloten gehouden werden, vastgehouden werden. En ze herkenden hem niet. Waarom ze hem niet herkenden, dat staat namelijk later in ditzelfde stuk. Dus daar hoeven we helemaal niks voor te verzinnen. Dat staat later in dit stuk. Maar goed, de Heer Jezus die gaat dan vertellen. Hij zegt eerst van, in vers 25 zegt hij van, wat zijn jullie onverstandig en traag van hart? Waarom geloof je niet alles wat de profeten gesproken hebben? Vers 26, moest de Christus dit niet lijden? En zo in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk, en dan begint de Heer te spreken. En dan gaat hij uitleggen. Aan de hand van de schriften gaat hij uitleggen wat er aan de hand is. En wat er gebeurd is. En dan moest kijken wat voor een gevolg dat heeft. Vers 32. Daar staat namelijk, zij zeiden tegen elkaar, toen was de Heer Jezus inmiddels weg. Zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Dus daar begint het mee, hè? Chronologische zin, de Heer Jezus was onderweg bezig om de schriften te openen voor deze twee mannen. Wonderbaarlijk. Er waren veel meer mensen aan wie de Heer dat had kunnen doen, maar het zijn net even deze twee. En Lucas is ze, maar allemaal onder leiding van de Heilige Geest, is ze op het spoor gekomen en heeft hun verhaal opgeschreven. Hè? Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Dus de Heer Jezus opende de schriften. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Zoveel licht dat je hart ervan branden gaat. En dan staat er in vers 31, want dat is wat daarna gebeurt. Dus vers 31 gebeurt chronologisch na vers 32. Dat is wel een beetje apart, maar daar in vers 32 gaat het over wat er onderweg gebeurde. En toen de Heer klaar was met spreken, staat er in vers 31, en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Dat is wat er vervolgens gebeurt. Dus de schriften worden geopend. En doordat de schriften geopend worden, ga je Christus herkennen. Eerst herkenden ze hem niet en het eindigt met ze herkenden hem. Eerst was het, hun ogen werden gehouden of gesloten gehouden. En nu is het, hun ogen werden geopend. En zo werkt dat. En later, als de Heer Jezus aan de 11 apostelen verschijnt, dat wordt vanaf vers 36 beschreven, dan staat er in vers 45, dat de Heer Jezus hun verstand opende, zodat ze de schriften begrepen. Ze begrepen de schriften. Ja, waarom? Omdat de Heer hun verstand opende. Deze mensen, die begrepen wat er aan de hand was opeens. Waarom begrepen ze dat? Nou, denk maar even aan Johannes 8 en Johannes 5. Omdat zij het woord in zich hadden, blijvend. En daardoor konden hun harten, hun ogen, hun verstand. Daarom kon het allemaal geopend worden. De schriften konden opengaan. Waar u zich in verblijdt, in de Bijbel. Daar kun je zo ontzettend blij mee zijn. Waarom? Ja, omdat de schriften geopend zijn voor je. Maar als je datzelfde bespreekt met een kennis, die er eigenlijk, ja, verder helemaal niks mee doet, geen gelovige is, dan zal die zeggen van, ja, maar ik snap er helemaal niks van. Hoe kun jij daar nou zo blij mee zijn? Mensen snappen dat niet. En zo was het met jezelf ook. Voor je tot geloof kwam, snapte je er ook geen hout van. En nu je tot geloof gekomen bent, snap je er nog geen hout van. Nou ja, wel iets minder. Hè? Het is allemaal iets minder wazig aan het worden. Het wordt ook steeds helderder. Dat is het mooie. Hè? Dat is de weg die je mag gaan als gelovige. Maar ja, hè, dat heeft allemaal te maken met het denken. De verandering van denken, hè, waar we het vorige keer over gehad hebben. Je moet vernieuwd worden in je denken. Dus dat verstand moet geopend worden. En dan wel op de goddelijke manier. He, zodat het een overeenstemming is met wat God wil. Nou is er, wat deze verse betreft trouwens, nog even wat moois aan de hand. Want er staat in vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Vorige keer, toen heb ik het gehad over de Tora en de profeten en de geschriften. Die driedeling van het Oude Testament. Nou, dat zie je hier terug, in vers 44 namelijk. Daar zegt de Heer Jezus, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Moet je nagaan, hè? Dus de Heer zegt gewoon, dit zijn de woorden. Hij zegt niet eens, dit is de vervulling van de woorden die ik tot u sprak. Nee, dit zijn de woorden. Het woord is de daad. Gods woorden worden omgezet in werkelijkheid, in daden. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de, en daar heb je het, de Tora, de wet van Mozes, en in de profeten, de Nebiën, en in de psalmen. En de psalmen is het grootste boek van het laatste deel van de Joodse Bijbel, de Getuvim. En dan heb je daar die T en die N en die G, weet je nog? De Tenach. Dat woord waarmee een Jood zijn Bijbel aanduidt. De Tenach. Dat is een afkorting van wet, profeten, geschriften. Maar dan op zijn Hebreeuws. En hier worden die drie genoemd. Dus wat zegt de Heer Jezus nou hier met zoveel woorden? Hij zegt dat in ieder geval, dat in heel het Oude Testament, dat daar gesproken wordt over Christus. Als de Heer in Johannes 5 nog zegt, deze zijn het die van mij getuigen, dan heeft hij het vooral over de wet van Mozes. Over wat Mozes zei, zijn woorden. Als je zijn woorden niet gelooft, ja, hoe zul je dan mijn woorden geloven? Maar hier haalt de Heer aan uit Mozes, uit de wet van Mozes, en uit de profeten, en uit de psalmen. En dat verstand wordt geopend, en ze gaan het allemaal snappen. Maar kijk hoe dat is bij de Emmausgangers. En nogmaals even vers 25. Daar staat dat de Heer zegt tegen die twee mannen. Dat is altijd zo'n strikvraag, hè? Hoe heten de Emmausgangers? Weet u dat? Ja, het is echt een strikvraag. Ja, want er is er maar één bekend namelijk. Die ene heette Cleopas. En van de ander, ja, die andere staat er dan niet bij, weet je wel. Hoe heten de Emmausgangers? Dus misschien wel een mooi onderwerp om daar eens over na te denken, waarom dat zo is. Maar hij zegt in ieder geval tegen hen, vers 25. O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes. Dat is deel 1 van het Oude Testament. En al de profeten, dat is deel 2. En legde hun uit wat in al de schriften, dat is deel 3, over hem geschreven was. Zie, heb je weer precies hetzelfde. En dus, waarmee maar duidelijk is gemaakt, dat in dat hele Oude Testament geschreven wordt over Christus. Daarin vinden wij het getuigenis van de Christus terug. En daarom, broeders en zusters, is voor ons de schrift zo ongelooflijk belangrijk. Het helpt niet om alleen maar in de evangeliën te lezen over de Heer Jezus. Nee, wij hebben de hele schrift nodig. We zullen in later stadium nog zien dat ook het Nieuwe Testament inmiddels tot die schriften behoren. Want dat wordt in het Nieuwe Testament gezegd. Dus hier was het Nieuwe Testament er nog niet. Toen de Heer Jezus deze dingen uitsprak, was het Nieuwe Testament er nog niet. Dat moest nog geschreven worden. Lucas heeft dat bijvoorbeeld ook allemaal achteraf opgeschreven. En hij heeft het Lucas-evangelie samen met het boek Handelingen heeft hij later gepubliceerd. Moest allemaal nog gebeuren. Maar dus op het moment dat deze geschiedenis zich afspeelt, was het Nieuwe Testament er niet. Wat er wel was, dat was het hele Oude Testament. Dat was al zo ongeveer 400 jaar voor Christus afgerond, afgesloten. Wet, profeten en geschriften. En de Heer Jezus die laat zien aan alles wat er tot dat moment aan geopenbaard woord van God was. Hij laat aan de hand daarvan zien wat op hem betrekking heeft. Ja, en daar gaat je hart wel van branden. Dat kan me wel voorstellen. Je begrijpt aan de ene kant ook niet, ja, hoe de Heer dat in zo'n betrekkelijk korte tijd heeft kunnen vertellen. Er staat dat het dorp Emmaus, dat was 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. En onderweg komt de Heer dus bij hen tegemoet. Nou, een stadie is 185 meter, lees ik hier. In de voetnoot, 60 stadien, nou dat is ongeveer 11 kilometer. 11.000 meter. Ja, dat is niet veel. Ik loop ook wel eens 11 kilometer. Nou, ik wil niet weten hoe snel dat voorbij is. Als ik dat loop. He? Ja. En, nou ja, laat maar. Maar dat is zo voorbij. Dus ze zullen wel heel langzaam gelopen hebben. Dat moet haast een eeuwigheid geduurd hebben. Als de Heer Jezus gaat vertellen, bij Mozes, begint bij Mozes, bij al de profeten en al de schriften, wat op hen betrekking heeft, dan denk ik wel eens van, hoe is het mogelijk? Dat de Heer dat kon doen. Ja, dat kon hij. Maar zo in zo'n korte tijd, dat ze het ook gewoon hebben begrepen. Dat hun ogen werden geopend en dat ze het hebben begrepen. Hun ogen werden geopend, ze herkenden hem. Zo staat er. Er staat, als we dat zo gelezen hebben, vers 27, dat de Heere uit heeft gelegd alles wat er over hem geschreven staat. Dan staat er vers 28, ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En toen drongen ze bij de Heer erop aan, blijf bij ons, het is tegen de avond, de dag is gedaald. En toen ging de Heer mee naar binnen. En toen zaten ze aan tafel. Vers 30, het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En dan zegt vers 31, en hun ogen werden geopend. En ook daar, daar wordt heel wat over gezegd en bedacht. Van wat is de reden dat hun ogen geopend werden? En dan hoor je wel eens ook zeggen van hij brak het brood. En toen zagen zij, terwijl hij dat brood brak, zagen zij de tekenen in zijn handen. Maar dat staat er dus niet, zoals je ziet. Je kunt niet iets zien wat er niet staat, dus zoals u niet ziet, denk ik. Het staat er dus niet. De Heer Jezus die nam dat brood en zegende hen. Weet u, dat is het mooie. Die taak die de Heer Jezus daar uitoefende, die deed je niet als gast. Als je bij iemand op visite kwam, dan ging jij niet het brood breken. Dat deed je eigenlijk als Heer des huizes. En dat is wat de Heer Jezus hier laat zien. Hij is degene die het hier voor het zeggen heeft. En hij pakt dat brood en hij breekt het en hij geeft het. En zo gebeurt dat. En ze herkennen hem. Waarom? Even later, vers 31. Nou, omdat hun ogen werden geopend. Die ogen die werden gevangen gehouden, gesloten gehouden. Doordat ze niet zagen van wat de schriften gezegd hadden over Christus. Dat gevangen houden, dat heeft met het werk van de tegenstander feitelijk te maken. Maar het openen van de ogen, dat heeft met het werk
van God te maken. Dat is wat God tot stand bracht. En toen werden hun ogen geopend. En ja, dat is in feite ook het gebed wat je elke keer mag hebben als je bezig bent met het lezen van het woord. Dat je aan de Heer vraagt van: Heer, wilt u dat woord maar openen? Voor mijn ogen tenminste. Wilt u mijn ogen er maar voor openen? Het is natuurlijk makkelijk om die Bijbel open te slaan. Maar het gaat erom, wat lezen we erin? En hoe maakt de Heer ons die dingen duidelijk? Ik wil eventjes naar de 2e Timotheusbrief. Bij de 2e Timotheusbrief zijn we aangekomen op een moment dat alles wat God wilde openbaren, geopenbaard was. De 2e Timotheusbrief is de laatste brief die door Paulus geschreven werd tijdens zijn bediening. En hij zegt in die brief, dus dat is de laatste brief van Paulus, dat is de brief die chronologisch gezien ook het dichtst bij ons staat, daarom. Maar hij zegt nou uitgerekend in die brief, vers 14 van hoofdstuk 3, dan zegt hij: blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus hier grijpt Paulus terug op het jonge leven van Timotheus. En hij zegt van Timotheus: jij bent van jongs af aan met de heilige schriften, ben je groot geworden. We weten van Timotheus dat hij een Joodse moeder had en een Griekse vader. En die Joodse moeder en ook de moeder van die moeder, die worden ook met name genoemd, Lois en Eunike, of Eunice. Die worden met name genoemd in het eerste hoofdstuk van 2 Timotheus. Dat waren mensen die geloofden in God en die leefden met de schrift, zoals dat op dat moment kon. En daarin is Timotheus ook groot geworden. Hij kende van jongs af de heilige schriften, die kunnen je wijsmaken tot zaligheid. Het geheim daarvan, dat hebben we aan het begin van de avond gezien. Je onderzoekt de schriften en toch wil je niet tot mij komen om leven te hebben, zei de Heer. Ja, en als je dat niet doet, als je niet tot de Heer wil komen om leven te hebben, dan maken ze je ook niet wijs tot zaligheid. Dus vandaar, ze kunnen je wijs maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus feitelijk het geloof van Christus zelf, dat in hem aanwezig is. Vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dus daar wijst Paulus op die hele schrift. En dat is inmiddels, als Paulus dit schrijft, wel al wat meer, vanzelfsprekend, dan het Oude Testament. Er zijn schriften bijgekomen. Daar komen we zo meteen nog heel even op terug. Dus heel de schrift, zegt Paulus, is door God ingegeven. En dat woord door God, die woorden door God ingegeven, dat is in de grondtaal één woord. En dat zou je het beste kunnen vertalen met God geblazen. God geblazen. Door God ingegeven, geïnspireerd, zeg maar eventjes. Maar het woordje God zit daarin. Het is door God geblazen. Zoals de wind of de geest geblazen wordt. En dat geldt voor heel de schrift. Dus als je de Bijbel letterlijk neemt, als je dat zegt, dan doe je dat eigenlijk omdat je daarmee wil aantonen: ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Want als er iets is wat we dan toch maar letterlijk moeten nemen in de Bijbel, dat is dat de Bijbel er aanspraak op maakt het woord van God te zijn. En waarom is dat zo? Omdat dat woord van God door God geblazen is. Een God geblazen woord. Het komt bij hem vandaan. En dat daar onderweg instrumenten, namelijk bijbelschrijvers, gebruikt zijn om dat woord voor ons ook een beetje ja, begrijpelijk op papier te zetten. Dat is het tweede. Maar het komt bij God weg. Hij is de auteur van heel dat woord. Dus heel de schrift is door God ingeblazen, ingegeven. En is nuttig, zegt Paulus dan in zijn allerlaatste brief, om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, precies, zo is het. En wij hebben dus heel de schrift nodig om onderwezen te worden, om weerlegd te worden, om verbeterd te worden en om opgevoed te worden in de rechtvaardigheid. Daar heb je heel de schrift voor nodig. Wat is het gevolg daarvan? Vers 17. Opdat de mens die God toebehoort, de mens van God, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En dan gaat Paulus verder, dan zegt hij tegen Timotheus: ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. En dan kun je je afvragen, wat voor woord moet Timotheus nou dan prediken? Nou, dat wordt daar even later ook in uitgelegd. Dat heeft namelijk te maken met het woord dat behoort, in vers 3, tot de gezonde leer. Er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. En daarom zegt Paulus, predik het woord. Dus aan de ene kant heb jij als gelovige die hele schrift nodig. Ja, om als mens Gods volmaakt te zijn. Daar is die hele schrift voor nodig. En tegelijkertijd vanuit die positie die je hebt in Christus. En vanwege het feit dat je als mens God toebehoort. Predik je het woord. En dan is het zaak om erop te letten welk deel van dat gehele woord van God je moet prediken. En nogmaals, dat is voor ons de gezonde leer. Denk nog even aan de vorige keer. Toen hebben we uit Colossenzen 1 wat gelezen. En daar staat dat Paulus schrijft over de heerlijkheid van het geheimenis. Dat is Christus. Dat is de heerlijkheid van het geheimenis. Hij is het. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. En dan zegt Paulus, hem verkondigen wij. Wanneer we ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. En ieder mens volmaakt doen staan in Christus. Dan heb je het weer. Volmaakt doen staan in Christus. Hem verkondigen wij. De Christus als de hoop van de heerlijkheid. Als de kern van de verborgenheid, van het geheimenis. Hem mogen wij verkondigen. Ik wil nog heel even tot slot met u naar 2 Petrus toe. 2 Petrus hoofdstuk 3. Nou, wacht even, broeders en zusters. 2 Petrus 1 eerst. U was toch al op weg. Dus 2 Petrus 1. Daar schrijft Petrus. Petrus is een andere apostel dan Paulus. Petrus behoorde tot de apostelen van de besnijdenis. En zijn hele apostelschap staat ook in dat teken. Net als Johannes trouwens en Jacobus. En ook Judas. Het boekje Judas, daar geldt hetzelfde voor. Maar Petrus die zegt, of die schrijft in vers 19. Wij... van hoofdstuk 1, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Mooi hè, vast en zeker. Als dit in de Vlaamse vertaling had gestaan, dan had er zeker en vast gestaan. Wij hebben het profetische woord dat zeker en vast is. Vast en zeker. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Daar heb je het weer. Wij moeten acht geven op het woord. En hier roept Petrus zijn lezers ook op. Je doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. En zo is het. Ja, dit neem ik wel letterlijk, wat hier staat. Want ik geloof inderdaad dat door de Heilige Geest gedreven of gedragen, staat er eigenlijk, die heilige mensen van God, die schrijvers van destijds, die werden gedragen door de Heilige Geest, zo staat er eigenlijk. En zij hebben het woord van God bekendgemaakt. Profetie, en dat geldt voor heel Gods woord, is niet voortgekomen uit de wil van een mens. Dat is wat Petrus hiermee zegt, maar is voortgekomen uit God. Het is het woord van God. Nou, en nou nog hoofdstuk 3. Daar wordt ook over schriften en de schriften gesproken. En dan begin ik even in vers 14 te lezen. Want 2 Petrus 3, dat gaat met name over de toekomst en vooral over de dag des Heren. De dag des Heren, één dag bij de Heer is als 1000 jaar, 1000 jaar als 1 dag, dat gedeelte. En dan staat er in vers 14, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Petrus bedoelt daarmee het geduld in die zin dat de Heer nog niet kwam, nog niet terugkwam en nog steeds trouwens niet is teruggekomen. En hij zegt, beschouw dat maar als zaligheid. Namelijk, dat geeft mensen de kans om tot geloof te komen. Zo in die zin. Zoals, gaat het dan verder, ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Ja, dan moet je dus denken aan de vroegere brieven van Paulus, die geschreven zijn aan mensen, ja, waar dus Petrus ook aan schrijft. Mensen die behoren tot het volk van Israël namelijk. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Dus Paulus die stond ook wel een beetje zo bekend, hè? Als iemand die wijs was, die wijsheid had. Zoals ook, vers 16, in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere, letterlijk staat hier, de overige schriften. Kijk, Petrus die schrijft hier over Paulus. En ik vind het ook wel een hele troostvolle woorden die daar staan. Vooral wat er in vers 16 staat, dat Petrus ook zegt van ja, daar in die brieven van Paulus zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen. En dan denk ik dat Petrus hier in ieder geval nog niet over de latere brieven kan schrijven. Want als hij dat al over de vroege brieven schrijft, wat zou hij dan wel niet gedacht hebben van de latere brieven? Daar zitten inderdaad dingen in, ja, die zijn moeilijk te begrijpen. Daar moet je wat moeite voor doen, zeg maar. Dus, Petrus die zegt dat ook, vers 16, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. En wat gebeurt daar vervolgens mee, zegt hij, die worden door onkundige en onstandvastige mensen verdraaid tot hun eigen verderf. Ja, want dat heb je. Je hebt gelovigen en gelovigen. Je hebt gelovigen die het woord een plaats geven in hun hart. En je hebt gelovigen die er maar een beetje op los geloven. Maar eigenlijk helemaal geen kinderen van God zijn. Zo ernstig is het eigenlijk. Er zit niet een soort grijs gebiedje of zo. Nee, het is of het een of het ander. En Petrus die wijst daarop mensen, ja, die verdraaien die woorden die de apostel Paulus ook naar voren brengt. En ze doen dat tot hun eigen verderf. Kijk, als je dat verdraait, als je de woorden verdraait, dan betekent dat net zoveel als dan laat je ze niet op hun plaats. En als je iets niet op zijn plek laat, dan schep je dus chaos in een bepaalde ordening. Nou, dan weet je meteen waar deze gezindheid vandaan komt, want het is een gezindheid die komt van de tegenstander van God. Een van zijn namen is duivel. Nou, dat betekent de door elkaar gooier. De door elkaar werper. Daar is hij helemaal op gericht. Maar dan zegt Petrus erbij, en dat is jou nou zo mooi. Dan zegt hij erbij, zij verdraaien dat tot hun eigen verderf. En dan besluit hij met net als de overige schriften. Kijk, en als je dat zo zegt, net als de overige schriften, dan geeft Petrus daar dus impliciet mee aan dat de brieven van Paulus ook tot de schriften behoren. Dus nou zijn we al een stuk verder in het Nieuwe Testament. En dan worden die dingen beschreven. En dan zegt Petrus van ja, die brieven van Paulus, die worden verdraaid net als de overige schriften. Dus die brieven van Paulus, dat zijn schriften, geschriften. En daarnaast heb je de overige geschriften. En dat alles wordt verdraaid. Dat is wat Petrus zegt. Dus dit is nou zo'n vers waaruit je kunt opmaken dat ook het Nieuwe Testament inmiddels behoort tot alles wat geschreven is. Behoort tot het onderricht van God. En dat onderricht van God, daar wordt in getuigd van de Christus. Zoals dat eerst van de wet gold, toen dat fundament van de openbaring van Gods woord gelegd werd, die eerste 5 boeken. En hoe dat vervolgens gold voor alles wat daarna werd geopenbaard, zo geldt dat tot en met het laatste Bijbelboek aan toe. Zelfs het laatste Bijbelboek dat wij in onze Bijbels hebben, het boek Openbaring. Het is één groot getuigenis van de Heer Jezus Christus. En daarom zeggen wij dan maar zo onder elkaar, en dat hoeven we dan maar niet door te vertellen, maar dan zeggen wij maar zo onder elkaar dat wij het over de schrift hebben, als wij het hebben over de Bijbel. De schrift. Omdat dat de schrift is waarin God zijn woord bekendgemaakt heeft. En dat woord is Christus. De Christus der schriften. Kijk, dan denk je in eerste instantie aan het Oude Testament. Maar eigenlijk mag je gewoon aan de hele Bijbel denken. De Christus der schriften. De Christus namelijk die centraal staat in alles wat God bekendgemaakt heeft. En zo mag de Heer Jezus Christus centraal staan ook in ons persoonlijk leven. Eigenlijk in alles wat ons persoonlijk leven aangaat. Als je Christus als middelpunt hebt, dan kan ik je wel vertellen, dan loopt het goed met je af. Ook in praktische zin. Kijk, het geweldige is, als we tot het geloof gekomen zijn, dan heeft God dat geweldige werk van genade aan ons gedaan. Daar kunnen wij ook allemaal niks meer aan toevoegen en zo. Wij hebben deel gekregen aan de positie in Christus, boven al wat is. Wat wil je nog meer? Daar kun je niks meer aan toevoegen. Maar de zegen voor ons als gelovigen ligt erin om daar ook in te wandelen. In datgene waarin God ons zo rijk gezegend heeft. Om te leven vanuit je positie in Christus. Dus laten we dat maar gewoon gaan doen. En laten we maar zo onverantwoordelijk verder gaan in ons leven. We gaan met elkaar ook danken, broeders en zusters. Lieve Vader in de hemel, we mogen u danken, Heere, dat we opnieuw bij u mogen komen. We willen u bedanken dat u, Heere, ons geeft wat we nodig hebben. Heere, u weet dat als Vader ook het best. En we danken dat u onze Vader bent in en door de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heere, dat wij toch ook steeds meer onder de indruk mogen komen, Heere, van die geweldige rijkdommen en principes, Heere, die daar liggen in uw woord. Heere, waarin eigenlijk zo anders wordt gedacht dan dat in deze wereld gebruikelijk is. Heere, dat het soms ook best wel eens moeilijk is voor ons. Heere, om dat allemaal te begrijpen. Heere, maar we mogen het in ieder geval geloven. En we danken, Heere, dat uw woord de ware kennis is. Heer, dat uw woord in uw woord de ware wijsheid te vinden is. Heere, dat uw woord het woord der waarheid is. En we danken u zo, Heere, dat we dat dan maar gewoon, in de ogen van velen misschien, simpel mogen geloven. Heere, want daar gaat het om. Want het geloven, Heere, dat is uit het horen. En we mogen uw woord horen. We danken, Heere, voor dat geweldige voorrecht. Heer, dat u ons zo rijk hebt gezegend in de Heer Jezus. En dat u ook bij ons elke dag weer opnieuw, Heere, onze ogen wil openen wanneer u uw woord voor ons opent. En dat u ons verstand wil openen. Heer, zodat we in ons denken op de goede plek terechtkomen. We willen u danken, Heere, ja, voor uw bemoeienis met ons. Dat u inderdaad als een vader met ons meegaat. En als een vader ons leven overziet. En als een vader ook zorgt dat we op de juiste plek terechtkomen. We danken u daarvoor. Heere, zo mogen we elkaar, Heere, aan u opdragen, aan u toevertrouwen, aan uw genade toevertrouwen. En mogen danken, Heer, dat u ook met ieder van ons weer meegaat. Ook strakjes, als we weer uit elkaar gaan. Heere, we danken voor uw liefde, voor uw zorg, voor uw bewaring. We danken voor alles wat u geeft. En we doen dat, Heere, niet uit verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.